And my girlfriend at the time was in a Bond movie, and I remember I went to the, I said, Sly, you know, can I get some time off to go to the premiere in San Francisco? And he's like, forget the Bond movie. When this thing comes out, you don't know what's going to happen. And he was right, you know. It was, he was right, you know, that my life changed overnight.
And I can say, I mean, that was huge. How soon, I mean, Sly mentioned that it was a big change coming right after the movie. How soon did you know that life would be different?
You know, to tell you the truth, the premiere was in Westwood in Los Angeles, and I walked into the theater with my girlfriend, who was kind of famous at the time, and people would kind of get me out of the way to take pictures of her, right? Hey, you're in the way. Hey, big guy, move out of the way. I got in the theater, and I sat down, and I'd only seen like a rough cut of the movie, you know, in black and white, when we did this sound editing and stuff. And I sat down, and the lights went down, and there's two boxing gloves, you know, they're Russian, the Soviet and the American glove explodes, right? They explode, and then I was just like this for 90 minutes. And when the lights came up, everybody was looking at me. And then when I went outside, they were taking pictures of me. And I was like, I was just a Swedish kid, you know. I was like, it took me like a couple of years to get over it.
I can only imagine. What do people say most to you when they see you on the street?
Now, it varies, you know. I mean, and back in the day, it was all about Rocky IV. Now it's kind of a mix. Like the kids, they know, some of them know Creed II or Aquaman or, you know, but I think most people are appreciative of my career, of the, you know, of the body of work.
When it comes to entertainment, you can't beat a good film.
Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of wanneer je dan ook luistert. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Inglourious Rankers, de podcast waarin we films ranken. Van franchise tot filmjaar, van acteur tot actrice en van alles daartussenin. En we zijn eigenlijk met hetzelfde drietal als bij de vorige ronde en dat is hartstikke leuk. Paul, jij bent er natuurlijk ook, zoals altijd.
Ja, precies.
Maar Michael Paas is er ook weer, Michael. Daar zijn we weer.
Yes, voor de eerste keer in de geschiedenis twee keer achter elkaar. Dus ik heb nu ook kunnen ervaren hoe dat voor jullie moet zijn als jullie telkens on top of your game uit moeten zijn. Want ik moet zeggen, het is een ander verhaal op het moment dat je er twee achter elkaar doet dan dat je één keer in de drie maanden inspringt. Ja. Dus dat was wel, ik had wel, en dat was heel goed, door de geweldige planning wist ik al heel erg ruim van tevoren dat we deze gingen doen. Dus ik heb wel rustig op mijn gemak heb ik alles kunnen kijken. En dat was ook wel nodig hoor, maar daar komen we misschien dadelijk nog eventjes op.
Ja, nou goed, goed. Ja, mooi. Ja, want we gaan het hebben over een acteur. Zoals jullie allemaal op de thumbnail hebben gezien, luisteraars. Of misschien ook niet. Misschien, Schaak, je hebt vast gezien dat het Ranking Dolph Lundgren heet. En we gaan het hebben over deze acteur. We hebben daar de vorige keer ook al kort over gehad natuurlijk. Omdat hij ook He-Man speelt in Masters of the Universe. Waar we het vorige keer over gehad hebben. Maar volgens mij heb ik deze ingebracht. Ik weet het niet 100% zeker, maar volgens mij wel.
Ja, volgens mij was het zo dat ik een keer aan jou vroeg van ja, we moeten weer eens een keer iets niche doen. Iets onverwachts. En toen kwam je heel snel met Lundgren op de proppen. Ja. En ja, weet je wel, voor sommige mensen zoals ik is Lundgren wel een beetje een jeugdheld. Hè? Want hij bracht in 85, was eigenlijk zijn soort van debuut niet helemaal zijn debuut, maar wel in een grote rol was Rocky 4 zijn debuut. En daarna deed hij Masters of the Universe. En ik moet zeggen, die twee films waren voor mij wel heel erg belangrijk. Of die sterke delivery door zijn hele carrière heeft aangehouden, is een ander verhaal. Maar dat zien we, dat horen we dadelijk denk ik ook nog wel.
Ja, dat maakt deze acteur ook zo verschrikkelijk bijzonder. Ik heb heel veel respect gekregen van Dolph in het voorbereiden van deze podcast, deze aflevering. Hij heeft zo verschrikkelijk veel films gemaakt en is nog steeds full force bezig. Het is een vreselijk intelligente man met een heel hoog IQ. Volgens mij weet hij heel erg goed waar hij mee bezig is. En heeft hij gewoon een hele eigen legacy opgebouwd. En niet zozeer een legacy zoals Arnold Schwarzenegger of een beetje met gigantische blockbusters. Zo af en toe komt er één voorbij. Maar hij is heel consistent in het type films dat hij maakt. En ja, daar heb ik ook wel respect voor. Hij doet het gewoon. En je weet gewoon, als je Dolph Lundgren is, ja, dan weet je gewoon ongeveer wel een beetje wat je kan gaan verwachten. En zo af en toe zit daar een hele aangename verrassing bij. Daar ben ik wel achter gekomen. Voordat we kunnen gaan verder gaan over wat we hebben met deze man, even heel kort. Hij is geboren in Zweden, Stockholm, op 3 november 1957. En zijn geboortenaam is Hans. Hans Lundgren. 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 Ja, hoe spreek je het nou uit? Is de vraag. Sinds 1950 was ik actief,
Dolf.
natuurlijk. Ja, Dolf. Ja, gewoon Dolf.
Gewoon Dolf.
Ontzettend veel films gemaakt. Relaties gehad met onder andere Grace Jones. Een heel magic koppel als je die twee naast elkaar ziet. Dus United Colors of Benetton, bijna, weet je. Dus,
Ja, spat van het doek, hè.
ja.
Als je hun samen ziet, dan ja, dat ja.
Ja, een hele charismatische acteur, charismatische man. Nou, wat ik kon vinden, ook een hele vriendelijke, prettige persoonlijkheid. En dat, nou, dat zo zie je hem ook wel in veel films. Tenminste, mijn ervaring is, als ik hem dan zie, dan krijg ik direct sympathie voor het karakter die hij speelt op een of andere manier. En dat vind ik heel bijzonder. Dus ja, ik heb hem ingebracht. Ik vind Dolph Lundgren een heel fascinerende acteur. En het is zeker de moeite waard om het hier even over te gaan hebben.
Hij heeft ook een bepaalde likability factor, hè? En
Heel
dat
erg.
bijvoorbeeld, ik weet nog vanuit mijn videotheekperiode, er waren mensen die bijvoorbeeld Steven Seagal fan waren, maar ook haters, hè? Mensen die Steven Seagal haten. Dat had je hetzelfde met Jean-Claude Van Damme bijvoorbeeld. Dat had hetzelfde effect. Sommigen vonden hem fantastisch, sommigen hadden een hekel aan hem. Maar datzelfde verhaal heb ik nooit van Lundgren gehoord. Dus dat was altijd, oh, die is oké. Okay.
Ja, dat klopt. Ja, dat bedoel ik. Je vindt zijn karakters gelijk leuk. Maakt niet zoveel uit. De karakter wat hij speelt is altijd gewoon leuk. En Paul, wat heb jij met Dolph?
Ja, zonder eigenlijk te veel op de zaken te vooruit te lopen met de ranking. Want daar heb ik ook wel een beetje mijn ranking op gebaseerd. Ja, is het een heel bekend gezicht vooral, wat in heel veel producties voorbij kwam. En achteraf bij de voorbereiding had ik zoiets van, ja, ik had er eigenlijk toch wel meer gezien dan ik dacht vooraf.
Wauw,
En
interessant.
Ja, hij heeft absoluut wel zijn strepen verdiend. Ja, ik vind het vooral een hele. Ik vind hem vooral een hele, hoe zeg je dat? Een imposante verschijning. Hij is echt one of a kind, zeg maar. Waar je soms wel met bepaalde actiehelden wel een bepaald groepje kunt vormen. En dat vind ik ook wel interessant, wat in sommige films waar hij in gespeeld weer voorbij komt. Hij is altijd wel een uitschieter, om zo maar te zeggen. Hij valt op een manier altijd op, vanwege zijn lengte, zijn bouw, blonde haren, blauwe ogen. Hij is bijna heel kenmerkend, opvallend, om zo maar te zeggen.
Ja,
Dus dit is ook een
charismatisch, hè?
precies, en dit is ook een acteur die daardoor vaak opvalt, om even zo te zeggen. En daardoor ook een heel repertoire met films gemaakt heeft. Meer dan 100 stuks. En dan zeg je het even veilig, want die man blijft bezig. En volgens mij houdt IMDb houdt niet bij met zijn werkethos. Dus ja, dus het is vooral een heel bekend gezicht van de jaren 80, van vroeger eigenlijk voor mij.
Ja, mooi, mooi. Het is best wel een verdienstelijke acteur, want hij zegt, hij valt al op. Maar als ik hem bijvoorbeeld zie in de Expendables, kan ik me vaak, ik kan hem me goed herinneren. Hij heeft een heel interessant personage, ook in de eerste film.
Ja.
En dat doet hij echt, echt goed. Voor wat hij dat doet hij goed. Dus ja, misschien een wat simpeler B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ga maar door, films heeft hij gemaakt. Maar hij is wel steady. Dus
En hij
dat.
kent zijn eigen kwaliteiten, denk ik ook wel, hè? Dus hij zal
Precies,
ook
ja.
nooit iets doen wat, ja, zeg maar, boven zijn niveau ligt. Dus ik denk dat hij wel bewust is van het feit dat het niet de beste acteur is. Hij heeft wel een bepaalde screen presence, hè, waardoor hij met zaken wegkomt. Het was natuurlijk wel zo dat na Rocky waren er torenhoge verwachtingen rondom hem, die hij nooit echt heeft kunnen waarmaken. Maar hij is gesprongen op een andere, ja, niche doelgroep. En in plaats van heel veel kwaliteit maken, heeft hij vooral heel veel kwantiteit gemaakt, met af en toe ook een kwalitatieve uitschieter. Je kunt het een beetje zien als schieten en één keer raak je, maar
Ja.
hij heeft wel een bepaalde werkethiek en ja, dat is ook wel iets waard.
Ja, en we hebben een top 10 gemaakt. Alle drie. De top 10 Dolph films. Ik ben ontzettend benieuwd waar het heen gaat.
Maar
Ja.
ik
En
ook.
welke. We zullen vast wel een aantal dezelfde titels in onze top 10 hebben. Het is trouwens een van de warmste dagen van het jaar inmiddels. Dus af en toe als we een beetje wegdwalen, dan heeft dat
Ja,
te
maar
maken met de hitte.
we krijgen natuurlijk wel ook hebben recht op drinkpauzes, hè? Zoals op een WK, dat
Ja,
we 2 minuten
zo is het.
reclamespot en dat we
Ja.
even naar de keuken mogen rennen. Dus
Elke
ja.
22 minuten doen we dat gewoon heel even.
Kijk.
Hè? Ik heb één flesje nog bij de hand, maar ja. Hey, misschien wel nog even interessant om te weten dat ook zeg maar, het privéleven van Lundgren best wel heftig is geweest. Hè? Ook ontzettend ziek geweest. Uiteindelijk daar nu van hersteld, maar daar blijven natuurlijk vraagtekens rondom zijn gezondheid bestaan. Ik zag laatst ook een interview waar hij zei van hij was weer hertrouwd, had een nieuwe vrouw, heeft ook best wel wat verslavingen gehad, wat ik eigenlijk helemaal niet bij hem zou verwachten. Hij komt zo stabiel, zo degelijk over. En ook als je zo kwantitatief dingen blijft doen, zou je dat ook niet verwachten. Wat jij zei, super getalenteerd, niet alleen maar heel erg slim, maar ook nog Europees kampioen in karate in de jaren 80. De man kan bijna alles, hè? Dus het is een heel allround persoon. En nu heeft hij ook zijn eigen vodka-merk. Dat is ook altijd wel een goed verdienmodel, hè? Dus je koopt een wat een minder bekend vodka-merk en dat ga je dan zelf uitbaten. Daar zitten heel veel marges op, dus daar wordt hij nu dus ook ja, rijk van. Dus en hij heeft ook een aantal boeken heeft hij, uit, een tweetal boeken. Ik wilde ze eigenlijk voor de podcast nog even lezen. Dat is mij niet gelukt. Daar staat ook best wel wat interessante ja, zaken over zijn leven zat
Zijn
daarin.
dat autobiografieën?
Een soort van autobiografie. En er komt volgens mij ook nog eentje uit. Maar dat is volgens mij ergens rond de herfst dit jaar. Maar hij heeft nog twee andere boeken. Die hij niet zelf heeft geschreven, maar die over hem gaan. En dat, ja, dat was best wel. Dat wilde ik eigenlijk nog gelezen hebben, maar dat
Ja,
is er
ik
niet
ga
meer
het gelijk
van gekomen.
genoteerd.
Was moeilijk met
Stallone.
102 films om dan nog
Ja,
een boek bij te lezen.
ik heb ze niet allemaal gezien. Nou, niet alle
Nee, ik ook
102.
niet.
Dat is echt onmogelijk. Dat is niet te doen. Maar ik weet dat ook in de herfst komt er een autobiografie uit. Of een boek wat hier. Grappig, want Stallone brengt er ook een uit. Hè? Er is een eerste autobiografie. De eerste echte authentieke biografie van Stallone komt uit. Ook in oktober. Dus ben ik heel benieuwd naar.
Ja, interessant.
Oké, top 10. Michael, zou jij hem willen aftrappen? En dan zal ik volgen jij afsluiten, Paul, deze keer? Is dat een
Oh ja, is
idee?
prima. Ja
Ja?
hoor.
Alright.
Alright.
Laten we beginnen. Je nummer 10.
If society
won't punish the guilty. He will.
You see this board here? Every time he kills somebody, I put a red pin in. So far, the only thing that I've got to show for it is these little calling cards here and a whole bunch of these.
Now, let me tell you something about this Punisher. If he ever shows up within 1,000 yards of me, he'll find out what the word punished really means.
He defends the innocent. But if you're guilty, he gives no warning and shows no mercy.
What the hell is this?
Trouble. Dolph Lundgren, Louis Gossett Jr.
Mr. P, happy hunting!
The Punisher. Justice with a vengeance.
Mijn nummer 10 kwam eigenlijk als een verrassing, omdat ik had gedacht dat die veel hoger zou staan. Ik heb die in mijn jeugdjaren regelmatig gekeken en toen vond ik het een hele coole film. En nu deed het mij iets minder. Het is eigenlijk een soort van eerste Marvel-achtige film die gereleased is. En dat is The Punisher uit 1989. Korte samenvatting. Voormalig politieagent Frank Castle, gespeeld door Dolph Lundgren, verliest zijn vrouw en twee dochters door een autobom van de maffia. Hij wordt officieel doodverklaard, maar leeft ondergronds verder als de mysterieuze Punisher, een meedogenloze burgerwacht die in 5 jaar tijd meer dan 125 criminelen uitschakelt. Zijn nietsontzeggende oorlog tegen de Italiaanse maffia creëert een machtsvacuum waarin de Japanse Yakuza onder leiding van Lady Tanaka gebruik maakt. Zij ontvoeren de kinderen van verschillende maffiabazen om de volledige onderwereld in handen te krijgen. Hoewel Frank een hekel heeft aan de maffia, besluit hij de onschuldige kinderen te redden. Na een spectaculaire reddingsactie wordt Frank gearresteerd, maar maffiabaas Gianni Franco, dezelfde man die verantwoordelijk was voor de moord van zijn familie, bevrijdt hem om samen de Yakuza uit te schakelen en zijn ontvoerde zoon terug te halen. Nadat Lady Tanaka is verslagen, verraadt Franco hem, waarna Frank hem doodt in het laatste vuurgevecht. Frank redt de kinderen, verdwijnt opnieuw in de schaduwen en zet zijn eenzame oorlog tegen de misdaad voort. Mijn favoriete quote uit de film is: "What the fuck do you call 125 murders in 5 years?" En dan zegt hij: "Work in progress."
Ja.
heel gaaf. Zoals ik zei, een van de eerste Marvel-verfilmingen. Waar ik moeite mee had, dat is misschien heel erg stom, Lundgren met bruin haar, moest ik even aan wennen. Dus dat was eventjes lastig. Het is een beetje een cult-klassieker. Hè? Heel erg succesvol op VHS. Een van de eerste Marvel-films die heel erg duister en heel erg grauw is. Hè? Je wordt er ook niet per se vrolijk van. Het goede is, de film duurt 89 minuten. Dolph speelt Frank Castle, a.k.a. The Punisher. Later zijn er nog meer Punisher-films uitgekomen die ik eigenlijk iets succesvoller vind dan deze. Het is ook best wel een rommelige film. Hè. Er zijn een beetje de oorlogen met de Italiaanse maffia, de opkomst van de Yakuza. En dat is best wel wat chaotisch. Er zijn wel een paar ontzettende gave gevechten. Ook bijvoorbeeld het gevecht met Lady Tanaka. Wat best wel expliciet ook in beeld gebracht werd. In mijn gedachten was de Punisher een stuk beter dan die uiteindelijk nu was. En dat kan misschien ook wel te maken hebben met de vibe waarin ik zat. Maar het viel mij een beetje tegen. Een hele grauwe, duistere film met wel hele vette vechtscènes. Maar waar ik ook al wat moeite had om er gedurende de hele film bij te zitten. Geregisseerd door Mark Goldblatt. Volgens mij is het ook een productie van de Verenigde Staten en Australië samen. En dat zie je ook wel een beetje in de vibe van de film. 1989, dus dat was eigenlijk 4 jaar na Rocky 4. Volgens mij werd ook na deze film wel een beetje duidelijk dat het lastig was voor Lundgren om een film, een heel succesvolle film, alleen te dragen. En daarna is het ook wel een beetje, is hij wel in een wat andere categorie films terechtgekomen. Al bij al leuk, maar ik had eigenlijk gedacht dat hij een stuk hoger zou staan. Moet ik wel zeggen dat heel veel films in mijn ranking redelijk dicht bij elkaar liggen. Ik heb zeg maar een score gebaseerd op A, de score voor de film. Hè, die krijgt dan tussen 1 en 5. En de score voor de Lundgren factor. En die tel ik bij elkaar op. Dat is ook 1 tot en met 5. En daar komt dus een bepaalde score uit.
Ja.
En daar kwam deze op nummer 10 uit. Ik vond vooral de performance van Lundgren en deze vlak. Ik vond ik hem echt wel wat charisma missen. Terwijl je normaal zou denken, iemand als de Punisher met de pijn die hij draagt, zou een stuk meer impact kunnen maken, een stuk meer ook pijn kunnen uitstralen. En dat vond ik bij vlagen een beetje aan de vlakke kant.
Interessant. Ja.
Vind je trouwens wel een interessant om te ranken. De Punisher films.
Ja, schrijf hem op.
Stuks.
Ja. Zijn dit er 3 in totaal met deze,
ja.
Paul?
Ja, ja. Ja, 3 films.
Nog, ja, de, nu, dit jaar is er nog een Punisher film met... nu kom ik natuurlijk niet op zijn naam. Die goede man. Maar in ieder geval voor een uur op Disney+. Die kunnen we eventueel ook nog meepakken.
Ja, dus, leuk idee. Bij deze.
Ja. John Burnton. Dat is... de goede man.
Maar dit is echt zo'n product van de videotheek, hè? Dit was
absoluut.
Zo'n... De cover is eigenlijk ook vetter dan de film zelf, hè? Want die cover is wel heel cool.
Je moet ergens het geld in steken, hè?
Ja. Maar in mijn gedachten was hij beter. Ook trouwens leuk in een rol van Jeroen Krabbé. Die vind ik trouwens wel heel goed in deze film. En daar zie je dus wel... Ja, daar vind ik Jeroen Krabbé bijvoorbeeld, Lundgren, wel echt in outperformen. Die vind ik echt zo charismatisch en zo'n vervelende maffiabaas spelen. Louis Gossett Jr. Doet er ook in mee. Die heeft al meerdere films met Lundgren gemaakt. Eentje ook best wel verrassend goed. Maar al bij al een film. Een totaalscore bij mij van een 6. Maar in mijn gedachten was hij beter. Dus hij viel een beetje tegen uiteindelijk.
Interessant. Ja, ik heb ook wel mijn gedachten over de Punisher, maar die hou ik nog heel even zonder te veel te verraden. Komt later. Mooi, dit is dus jouw nummer 10, de Punisher. Dan gaan we naar mijn nummer 10. Three well-armed men have been froze up before they can even draw their weapons now. Who could possibly move that fast? I come in peace. It's like turning your radio dial to K-I-L-L. I come in peace. Dolph Lundgren. And you go in pieces. I come in peace. Rated R. Starts Friday, September 28th at a theater near you. Mijn nummer 10 is Dark Angel. Oftewel, I come in peace. Ik kan het beter zo zeggen. I come in peace. Zo. Ja, dit is een film uit 1990. Dus ook weer een mooie filmjaar. En ook een heel mooi B-filmjaar. Met veel straight-to-DVD. Of nou, VHS destijds films. En dit is er één van. Volgens mij, ja, hij heeft volgens mij wel een bioscoop-release gehad. Alleen niet in Nijmegen. Dat weet ik nog wel. Ik heb hem echt op...
Uitgerekend Nijmegen niet.
Ja,
Nijmegen
was toen...
niet gehad.
Nee, net niet. ik zal de synopsis van Wikipedia gewoon even voorlezen. Want het is inderdaad ook weer best wel een rommelige film die van alles wil doen. Het is een alien film versus een mafia war. en politiecorruptie en Dolph in de middel, zeg maar. Dat die alles een beetje moet zien te bedienen. En dat heeft allemaal uiteindelijk te maken met drugs. Zelfs voor de soort van voor de aliens.
Ik ben blij dat jij je mag uitleggen.
Ja, ik ga hem gewoon de synopsis voor, anders is het gewoon niet te doen. Het gaat Jack Kane. De namen die hij ook heeft in al die films zijn zo fantastisch. Als je gewoon al begint met Ivan Drago, dat is al iconisch. He-Man. Ja. En al die namen, ja, die namen moeten ook allemaal voorbij laten komen nu, hoe die in al die films heet, want het is...
Nick Gunnar is ook zo'n geweldige Nick naam. Gunner, hoe kom je erbij?
Fantastisch. Ja. Jack Kane, zo heet hij nu. Een Amerikaanse politieagent. Werkt aan een zaak waarin hij een bende drugsdealers probeert te arresteren. Terwijl hij een drogisterij in de gaten houdt, verlaat hij kort na zijn locatie om een overval in een nabijgelegen winkel te beëindigen. Dat is trouwens geen drogisterij, dat is een bar die hij in de gaten houdt, volgens mij.
Dat is een bar, ja.
Ja, een bar, dus dit klopt alweer niet. Als hij terugkomt, ontdekt hij dat zijn undercover agent, zijn maat, zijn partner is doodgeschoten terwijl hij de drugs overhandigde. Dus hij is afgeleid, hij kwam terug en daar ligt zijn partner dood. Bij het inspecteren van de plaats delict liggen drie handlangers van de drugsbaron op de grond met doorgesneden keel, waarvan de oorzaak een mysterie is voor de onderzoekers. En als de gangsters zelf op hem jagen, komt hij erachter dat ze de politie ervan verdenken een drugsoorlog te zijn begonnen. Oké. Al snel blijkt dat Talek, een buitenaardse drugsdealer, staat hier op aarde, is geland. Deze injecteert mensen met een overdosis heroïne om vervolgens de endorfine uit hun hersenen te halen. Deze endogene drug is een veelgevraagd bedwelmend middel in het thuisland van de buitenaardse moordenaar. Hij wordt opgejaagd door Aschek, een buitenaardse politieagent. Ja, het is
waanzin.
Die dodelijk gewond is door Talek. Voordat hij sterft kan hij Kane om hulp vragen en hem zijn wapen overhandigen. Jack Kane gaat op jacht met zijn partner Smith, die hij ondertussen al veel eerder heeft ontmoet, en lijkschouwer Diane, die ook meedoet. In een actievolle confrontatie op een fabrieksterrein slaagt de trio erin de buitenaardse dreiging af te wenden. En dan heeft hij zoiets van, zegt hij van bye bye spaceman of zo, zegt hij dan zoiets, dan schiet hij hem weg. Ja, deze film is
Oscar-materiaal.
Het is Oscar-materiaal, maar het is toch, ik hou hier wel van, dat het alle kanten op gaat, dat je denkt van wat gebeurt er allemaal? Maar oké, let's go for it.
De production value is best wel goed, hè? Want het ziet er best wel goed
absoluut,
uit.
Absoluut.
Alleen ja, ik vraag me wel af hoe je erbij komt om zoiets gek, zeg maar. Het zou bijna een canon film kunnen zijn geweest. Ja. Hè? Het is zo gek en zo over de top.
Ja.
Het is heel moeilijk uit te leggen. Je moet het eigenlijk gewoon ervaren.
Ja.
En ik had hem eigenlijk wel wat hoger verwacht bij je.
Bij mij, ik ook. Ik ook. Waar het niet dat er nog heel veel andere dolfilms kwamen die me ook wel blij hebben verrast. Waarvan één uitzonderlijk, moet ik zeggen. Die denk ik, ik zat er helemaal in. Had ik ook niet zien aan, maar dat is later. Ik vind Dolph gewoon heel steady in deze film. Ik vind hem, het is gewoon helemaal perfect wat hij doet. En zijn partner is ook, vind ik ook interessant. Weet je, het is een heel ander type dan Dolph. Kleiner en FBI agent, volgens mij is het. Die echt noodgedwongen met hem moet werken. En Dolph wil natuurlijk niet met een partner werken, zoals altijd in die buddycop films.
Ja.
Maar uiteindelijk vinden ze elkaar en gaan ze de alien te lijf. Wat op zich prima is, dat werkt allemaal. Ik vind het, ik ga helemaal mee in het verhaal. Het is onderhoudend, het is geen moment dat ik afdwaal. Het is niet saai. De buitenlandse wezens zijn zogenaamd heel dreigend, maar
lachwekkend ook
tegelijk. Lachwekkend eigenlijk. En dat hij dan zegt, I come in peace, voordat hij iemand vermoordt, vind ik heel... waarom zegt hij dat überhaupt? Why? Het moordwapen van het wezen of van het creature vind ik ook wel interessant. De soort van compact discs.
Ja.
Waar die
schijfjes.
Mee, schijfjes waar die mee mensen vermoordt. Al met al, ik heb me kostelijk vermaakt met Dark Angel of I Come in Peace. Dat is ook een, zoals die ook heet. En het soundtrack vond ik erg leuk.
synthesizer veel, hè?
Heel veel synthesizer. Het is net echt die
Miami Vice-achtig.
Ja, maar het is een beetje transitie 80s en 90s. Als je ook echt wel hoort in de soundtrack. Vond ik ook leuk. Dat doet voor mij ook al een hele hoop. En het is nog net, heeft nog net een beetje de 80s vibe. En het neon-achtige kleur. Een beetje gritty city gevoel. Dus alles maakt het voor mij echt kostelijk vermaak.
Bijna dus, volledig in het donker ook, hè, de film. Dus altijd. En dat vind ik toch altijd wel een beetje een bepaalde sfeer hebben als je veel in de avond doet schieten. Maar dat, het heet ook Dark Angel, dus een beetje.
Doet de titel eer aan.
Ja.
Nee, dat is al met al prima. Ik ben benieuwd of die nog terugkomt en waar die staat. Dus voor mij is dit mijn nummer 10. En voor jou, Paul.
You've been sick, you lost weight, or whatever weight I lost, you found, pal.
Let's get down to business.
Lots of movies have a hero.
Right?
Right, that's right.
This movie has them all.
That was a statement.
Now.
Let's see what you got.
Yeah, bro, man.
What is that? Kaboom.
It's good to have friends.
The Expendables. Rated R. Now playing everywhere.
Ja, mijn nummer 10 is Expendables. Dus de allereerste Expendable film. En dat is inderdaad wat we ook al een beetje aangeven van, Lundgren is vooral bekend van, of heeft vooral veel hoofdrollen, maar ook best veel bijrollen. En soms zijn er bijrollen die net zo interessant zijn om ze toch in deze ranking te benoemen. En jij begon in de intro, had je al even kort erover. Expendables, we hebben er ook al een podcast over gemaakt, een andere ranking over deze vier prachtparels. De Expendables zijn een groep huursoldaten, elk met een eigen specialisme, die een opdracht infiltreren in een Zuid-Amerikaans land. Ze gaan de strijd aan met een wrede dictator die het land in zijn greep houdt. De mannen beseffen al snel dat ze niet alles in deze missie is zoals het lijkt. Ze raken steeds dieper verstrengeld in een gevaarlijk web van bedrog en verraad. Hierdoor wordt hun missie gedwarsboomd en brengen ze onschuldige levens in gevaar. Maar de mannen worstelen nog met een zwaardere uitdaging. Eén die hun band onderling dreigt te vernietigen. En dat vind ik eigenlijk wel een hele mooie zin van deze synopsis. Want juist Dolph Lundgren speelt deze ene persoon. En hij speelt Gunnar Jensen. En dat is een beetje ook een knipoog naar wat we zojuist noemden.
Nick Gunnar.
Ja, precies.
Gunnar Jensen.
Gunnar Jensen.
Hoor je dat ook een beetje die zoals vroeger bij die trailers die dan ingesproken werden. Gunnar Jensen. He's a cop from the...
Ja, absoluut.
Dat is niet meer, hè? Dat
is niet meer. Helaas. Nee,
ja.
Maar het leent zich perfect ervoor. Want juist, hij speelt een van de huurlingen die worstelt met zijn drankprobleem. En daardoor een ongelijk projectiel wordt voor het team. En het team kan alleen functioneren als het team op elkaar kan vertrouwen in zeer strijdvolle en hete situaties. Stallone heeft de film geregisseerd, speel ik de hoofdrol van Barnes. En hij zegt, zolang jij niet nuchter bent, kunnen wij niet op jou bouwen en ben je niet deel van de groep. Gunnar wordt daar boos over en gaat eigenlijk een beetje op het dievenpad, om het even zo te zeggen. En dwarsboom de Expendables, geheel op zijn eigen wijze. En dat is eigenlijk wel waarom die toch voor mij een plek in deze top 10 heeft gekregen, ondanks aan de bijrollen. Het is wel een hele belangrijke bijrol. Ik vind het ook stoer dat Stallone en Lundgren op deze manier weer tegenover elkaar komen te staan, wat toch een beetje een klassieke match is waar je altijd hoopt dat het gebeurt vanwege andere films en dat is iets van ik vind dat hij het heel goed doet, want hij is eigenlijk een soldaat, een huurling die getraumatiseerd is van al zijn missies wat hij gedaan heeft. En dat vind ik eigenlijk ook wel een beetje symboliek staan voor al zijn films, waar hij ook natuurlijk allerlei missies heeft uitgevoerd als soldaat, politieagent. Wat natuurlijk, hij kan daar heel erg op teren. En we gaven ze ook al aan van, hij heeft ook geworsteld met zelf met verslavingen. Dus ik denk dat daar voor hem ook een hele belangrijke rol is weggelegd voor daar uit te putten. Maar ook dat je merkt, en dat lees je ook terug, van dat Stallone en Lundgren zo'n vriendschap en band hebben, dat Stallone eigenlijk gewoon zei van, weet je, I got your back, zeg maar. Als jij doet wat je moet doen en je zorgt dat je zelf op pad blijft, dan zorg ik dat je in deze film terechtkomt. Niet dat het in die periode speelt, want 2010 is deze Expendable Films. Maar het is wel zo van, je merkt wel dat daar gewoon een diepe band zit tussen deze twee acteurs. Die elkaar verrast te doen, zorgt dat Lundgren gewoon een hand in de rug heeft en terecht bij deze franchise betrokken is. Als je dan over de grote actiehelden hebt van de jaren 80 en 90, dan vind ik het een hele logische keuze dat Lundgren hier in dit rijtje erbij wordt gezet.
Ja.
Dus, en dat vind ik eigenlijk wel een soort eerbetoon met een knipoog en toch met een bepaalde seriositeit wat hij in deze rol kan brengen.
Mooi. Ja. Ja, ze hebben uiteindelijk, zit hij ook in Expendables 2? Lundgren volgens mij wel, hè?
Alle vier
is hij. En natuurlijk in Creed 2 zat hij, heeft hij ook nog met Stallone, waar hij ook erg goed in is. En natuurlijk Rocky 4. Ja, mooi, mooi. Mm-hmm. Goed dat hij voorbij komt. Ik vind hem heel indrukwekkend in Expendables 1.
Ja, hij heeft een bepaalde dreiging.
Ja.
Is het eigenlijk van, dit is eigenlijk, en dat vind ik overtuigend en goed gedaan in deze film, van, hij is een, hoe zeg je dat, een losgeslagen projectiel.
Ja, onberekenbaar. Hè.
Onberekenbaar. En juist in die branche, om het zo maar te zeggen, hij is geen telefoonverkoper, om even zo het contrast te zetten. Ja, ik kan het me heel goed voorstellen, van, je gaat niet een moeilijke missie doen als jij niet, als jouw rug niet veilig is door iemand die met je meeloopt. En dat vind ik een heel goed uitgewerkt gegeven in deze film.
Te gek. Mooi. Nummer 10, Expendables. Gaan we naar nummer 9. Michael. Some people want to talk to you.
Nicholas Gunner, we're in the market for someone with your special talents.
I don't do that anymore.
It's in our blood, Nick. You can't do anything else because your heart isn't in it.
In this ocean.
We're hitting a tiny island at the edge of the South China Sea.
On this island.
We go in, lean on the locals, and convince them to sign the contract.
People live a life of peace.
What caused the people you want me to shoot at, man?
Lighter than you, but darker than me.
Until an army of mercenaries...
We can make you a very rich man.
...came to invade their world.
Nobody signed paper once.
You don't get it, do you?
How much money they pay you to burn our island.
Well, if we don't do it, they'll just send somebody else.
Nick Gunner is a soldier who's hired to wage wars.
We've been paid to do a job! Let's do it, man!
But in the soul of a people...
Your move, boss.
Put the gun down, please.
The time has come to make a choice between honor.
As of now, take control of this island.
And duty.
If you want to stay, stay. If not, your pay is on the ship.
Loyalty.
Well, I'm the only one they want dead.
We're in it all the way.
And love. Peace.
You're gonna die for something you believe in.
And war.
Welcome to hell.
Based on the original screenplay by Academy Award nominee John Sayles, Dolph Lundgren, Charlotte Lewis.
We're in a gunfight. You got one.
Men of War, rated R.
Ja, en dan ga ik naar een film die ik hoop dat jullie ook ergens erbij hebben staan. Ik denk het eerlijk gezegd wel. Ik ga naar de mid-90s, naar 1994. Mm-hmm. En daar kwam Dolph Lundgren met een door Perry Lang geregisseerde film Man of War. En Man of War is eigenlijk echt zo'n typische mid-90s film. Korte samenvattingen van een voormalig Special Forces soldaat en huurling Nick Gunner, gespeeld door Dolph Lundgren, krijgt van een mijnbouwbedrijf de opdracht om de bewoners van een afgelegen eiland in de Zuid-Chinese zee onder druk te zetten, zodat zij hun land afstaan voor de winning van waardevolle grondstoffen. Samen met een groep oude kameraden vertrekt hij naar dat eiland. Nou ja, die oude kameraden, er zitten wel een paar losgeslagen idioten ook bij. Ja. Eenmaal aangekomen ontdekt Nick dat de eilandbewoners vreedzame mensen zijn die simpelweg hun thuis willen beschermen. Terwijl enkele huurlingen bereid zijn geweld te gebruiken voor het geld, begint Nick sympathie voor de bevolking te krijgen en besluit hij tegen zijn opdrachtgevers te keren. Zijn team valt uiteen in twee kampen. De ene helft kiest voor het geld, de andere voor Nick en de eilanders. De situatie mondt uit in een stevige strijd door de jungle, waarbij de eilandbewoners met slimme vallen en guerrilla-tactieken vechten tegen zwaar bewapende huurlingen. In de finale neemt Nick het op tegen voormalige collega Kiefer. Na een brute man-tegen-man-strijd weet Nick hem te doden en de aanval af te slaan. De overlevende huurlingen vertrekken, maar Nick besluit op het eiland te blijven, een nieuw leven te beginnen tussen de mensen die hij eigenlijk had moeten verdrijven. Super vermakelijk. Echt een super fijne film om te kijken. Ik denk eerlijk gezegd dat ik hem nooit gezien heb. De cover kwam mij super bekend voor. Heb ik heel vaak zien staan, maar ik dacht niet dat ik de film had gezien. En ik was best wel verbaasd over de goede kwaliteit van deze film en de vermakelijkheid ook. Hij duurt 103 minuten. Bij dit soort films heb ik wel altijd zoiets van, nou, hou het lekker 90 minuten. Tussen de rond de 90 minuten is normaal prima. Maar het was goed. Het wordt ook wel genoemd of benoemd, en dat vind ik wel een beetje overschatting, een actiefilm en avonturendrama met duidelijke invloeden van Apocalypse Now en The Seven Samurai. Ja. Nou ja, dat is misschien een beetje te veel van het goede. Ik vind wel de delivery van Lundgren heel goed. Het is een film die is opgenomen in Thailand, dus je hebt best wel mooie set pieces. Ik vind ook, en dat vind ik fantastisch aan de jaren 90 en aan de jaren 80. Alles is practical, dus je ziet geen CGI, je ziet geen nep-ontploffingen. Alles is echt. En er wordt ook wel redelijk wat ontploft in deze film. Hij voelt een beetje ook, naar mijn mening, aan als een door Rambo geïnspireerde straight-to-video. Hè? Dus dat, zo voelt het wel een beetje aan. Het heeft wel wat Rambo-elementen. Weet je, iemand gaat naar een ander land, komt daar erachter dat de mensen die daar zitten eigenlijk hartstikke goed zijn. En die worden dan geholpen. Ook heel veel leuke dingen in de film. Er is een hele leuke bargevecht. En er is ook een keer een conversatie tussen Nick Gunnar en een prostituee. En dan vraagt hij aan die prostituee, didn't you ever wish it was like before, back before we came? En dan zegt zij, het antwoord is dan, if you want to fuck, $20. If you want to make friends, cost more. Dat vind ik gewoon van die hele leuke one-liners. Ja, echt heel leuk. Het script is een beetje rommelig en chaotisch. Komt heel vaak voor bij Lundgren films. Vaak zie je ook dat de film best wel rommelig is en dat vaak op het einde ook niet meer echt, dat ze niet meer weten waar ze naartoe willen. En dan kan het ook wel eens heel snel afgesloten worden. Wat ik ook heel grappig vind, en dat komt ook weer in deze film naar voren. Ik denk in ongeveer 70% van de films komt Lundgren in connectie met een mooie vrouw, waar die dan ook weer een affaire of een relatie mee krijgt. En dat is in deze niet anders. Hij komt ook weer een mooie vrouw tegen en uiteindelijk krijgt hij daar een affaire mee. Even kijken. Ik denk qua acteerprestaties dat deze een van zijn betere is. Ik vind dat hij hier ingetogen is. Niet te veel over de top. Hij is best wel serieus. Er zijn wel een paar andere, ook van het groepje waarmee die samen naar dat eiland gaat. Bijvoorbeeld die Debo, wat ook in Friday speelt, die donkere grote. Mm-hmm. Ja, die is heel erg aanwezig en heel erg grof. Ja. De film trekt alles uit de kast om een vermakelijke actiefilm neer te zetten voor een redelijk beperkt budget. En heeft ook een hele fijne, mooie eindbattle, als je het mij vraagt. Dus ik was positief verrast. Een film die ik niet gezien had en die ik ontzettend vermakelijk vond.
Gek, Man of War.
Ja.
Ja. Ik ga nog niks zeggen verder of die nog terugkomt of niet. Jij hoopt van wel. Dus we gaan het zien of die nog bij een van ons voorbij komt. Interessant.
Ik wil wel toevoegen van, ik moet Michael Wegger. Ik heb vaak naar het hoesje zitten te kijken, een synopsis te lezen, en dat ik dacht van, heb ik die film nou gezien of niet?
Ja.
Ik heb het best bij veel films
Bij
gehad dat
heel
ik
veel
dacht
films.
van, ja, maar het komt op een manier eigenlijk bekend voor, maar als je me dan nou vraagt van of ik het gezien heb, het slaat me dood. Wat ik vond ook wel eigenlijk heel ja, opvallend voor deze ranking, omdat het best veel films zijn, dat ik denk van, misschien heb ik er eigenlijk nogal meer gezien dan ik zelf besef, zeg maar.
Ja, ik heb natuurlijk in de jaren 90 in die videotheken rondgelopen. Ja, en daar was eigenlijk elk jaar waren er twee, drie Lundgren-films. En die deden het altijd goed. Weet je, mensen wilden altijd wel een Lundgren-film zijn. Maar dat was ook wel. Vaker kwamen ze ook wel terug. Zeiden van ja, dat vinden we helemaal niets. Ik heb een cadeautje gekregen van Vincent. Wanneer was het, Vincent? Eergisteren? Een tip die je me gaf. Ja, en ik weet niet of hij nog terugkomt, ik denk het niet, maar daar was ik wel echt van geschrokken. Toen dacht ik echt van, what the hell is dit? Weet je wel, ik ben heel veel gewend, maar ja, dat was ik ook niet gewend, wat ik heb
Daar ben ik
gezien.
wel heel nieuwsgierig.
Het is de film komt niet terug in ieder geval niet in mijn top 10. Dat kan niet. De film heet Retrograde. En het is een soort science fiction
Klinkt me wel
Dolph
bekend,
Lundgren
ja.
film. Mamma mia,
Ik zoek hem even op.
dat is echt abominabel en
Ik kan je nu
slecht.
al zeggen van hij komt ook niet bij mij voor, want
Oké, gelukkig. Nou, het
de
is
titel.
vreselijk slecht. Het script is om te huilen.
CGI is prachtig. Not, dit is,
CGI.
het is, ja, het is zo bizar. Ik kwam er dus ook achter, die film is in Luxemburg gefilmd. Ja, en waar ik het heel veel van weg vond van hebben, was zo'n, weet je, als je naar zo'n amusement park gaat, heb je van die voorafffilmpjes, weet je, wat ook altijd een
Oh
beetje kitsch uitziet. Ja,
ja.
bizar, echt bizar. En je zou hem
Ja.
eigenlijk samen moeten kijken in een dubbel bill met The Minion. Dus dat is, ze
Oh
hebben het niet
ja.
over The Minions, maar gewoon The Minion.
Ja,
Dat is een
van
andere film. Ook
ja.
een
Ja,
éénsterrenfilm. Dus die twee zou je eigenlijk samen moeten kijken.
ja.
Bizar, echt bizar.
Oh, zou het een keer, eigenlijk zou het moeten kunnen organiseren in de bioscoop, hè, dat je die twee films
Heerlijk.
en dat je mag gewoon roepen en zo naar het scherm. Oké, Man of War, jouw nummer 9. Mijn
Yes.
nummer 9 is The Punisher uit 1989. Net al voorbij gekomen. Wat kan ik nog aanvullen? Ik ga iets heel gedurfd zeggen over deze film. Misschien als ik kijk naar alle Marvel-films die worden gemaakt, die zijn gemaakt. Moet ik zeggen dat ik dit een van de betere vind van allemaal. En dat heeft echt mee te maken dat het weet wat het is. Het is een comic book adaptation. Het is. En ja, weet je, en al die grootsheid van een Endgame en een Infinity War, allemaal super gaaf. Echt 4,5 sterren films. Dit is echt geen 4-sterren film, maar als ik dan bijvoorbeeld Endgame en The Punisher naast elkaar leg en ga denken van welke film ga ik echt plezier aan beleven, dan is het The Punisher uit 89 die ik dan toch eerder ga kijken. En dat vind ik opvallend en dat dat zo is. Dit vind ik een hele vermakelijke, fijne film. En ook, hij heeft ook dat duistere randje. Ik snap het gemis van de pijn van Frank Castle in deze film. Maar als ik dan denk aan de scène in de gevangenis tussen Gossett Jr. en Frank. Het dramatische, ik wil tot je doordringen spel van Louis Gossett Jr. tegenover de volledig vlakke, emotieloze Frank, vond ik heel treffend. Want dan krijg je zo'n verschrikkelijk mooi contrast. Een hele korte scène, maar die scène is me wel bijgebleven. En die moet ik even benoemen, want dat contrast vond ik juist heel mooi. Hij is helemaal vlak. Er is niks meer. Er zit geen. Het is emotieloos. En dat hij die kinderen redt, dat is toch een bepaalde goedheid die hij in zich heeft. Dan denk ik, dat is moreel gezien, moet ik dit doen? Maar dat vlakke vond ik ook juist wel heel mooi of zo. Vond ik wel, dat, ja, wil ik nog even benoemen. Dat vond ik wel mooi, dat contrast. En inderdaad, ja, natuurlijk, Gossett Jr. en Jeroen Krabbe zijn de betere acteurs, maar die, ja, die floreren ook door het vlakken van Lundgren. Hij hoeft niet per se de show te stelen. Dat is ook helemaal niet het doel van de Punisher om dat te doen. Hij wil juist in de schaduwen blijven. Dus op zich, als ik over, vond ik het wel, ook wel weer treffend. Ja, en het viel mij vooral op dat ik dacht, ja, ik vind dit misschien wel leuker dan al die mega Marvel films van tegenwoordig. Ja. Denk ik. Ja, maar dat vind dus ik heel, viel me heel erg op.
Het is wel een film met de juiste intenties. Hè? Het is niet gemaakt om... Ik denk wel dat ze de comic hebben genomen, die wat ook vrij duister was. En dat ze het redelijk ook duister hebben gehouden. En dat is een risico, want je weet op het moment dat je duister gaat, dat je, ja, dat is waarschijnlijk een 16-plus film, ga je minder succesvol zijn. Ja. En dat had natuurlijk met veel meer spektakel kunnen gebeuren. Dus dat respecteer ik wel eraan, dat hij niet de commerciële weg kiest. Ik ben zelf, ik heb heel veel moeite met Marvel. Voor mij zijn het template films geworden. Dat blijft een beetje, hetzelfde soort verhaal. Met een ander template. En dan, er zit nooit echt urgentie. Hè? Het is nooit zo dat je denkt van, the world is at stake. Dat gevoel heb ik nooit. En dit is wel een los van de huidige Marvel films. Dus,
ja. Het is veel persoonlijker. Het is een veel persoonlijker verhaal geworden. Ja. En dat vind ik mooi. Dus vandaar dat het is niet de hoogste in de lijst, maar wel mijn nummer 9. Dus dat... Bij deze, The Punisher. En voor jou, Paul.
The year is 2021. The last hope for mankind has been entrusted to a lone courier known as Johnny Mnemonic.
Johnny?
Who are you? Now, he's a threat to the powerful, a target to be eliminated. And this summer, he's the future's most wanted fugitive. Keanu Reeves is Johnny Mnemonic, rated R, at Theaters Friday.
Ja, mijn nummer 9 is een film uit de jaren 90, waar hij ook weer een, ja, toch wel een belangrijke bijrol speelt. Johnny Mnemonic. En ik zal even kort even uitleggen waar de film over gaat. De film is van 1995, speelt zich af in 2021. The hardest data on earth, the coolest head in town. De hele wereld is gekoppeld aan een gigantisch internet. Johnny heeft als opdracht gekregen om met een geïmplanteerde geheugenchip in zijn hoofd een grote hoeveelheid informatie vanuit Beijing te smokkelen. Een groepering probeert de code uit Johnny's hoofd te downloaden om zo een ziekte te genezen waar een groot deel van de bevolking aan leidt. Maar natuurlijk, de grote magnaten willen hier aan verdienen. Dus je wilt het weer tegenstaan. Het idee is van, wat ik al zei, Keanu Reeves speelt Johnny Mnemonic. Hij heeft eigenlijk een soort USB-stick in zijn hoofd zitten. Een opslaggedeelte. Corporaties doen in die tijd, gegevens smokkelen door in te pluggen in het hoofd. In een toegangspoort en daar wordt die data opgezet, zo draagbare USB-stick, alleen letterlijk heel draagbaar. Dat is vooral versmokkelbaar. En veel doen het voor opschuldige dingen, maar er zijn natuurlijk ook obscure zaken. Zoals het overal gaat, van waar geld te verdienen is, wordt ook misbruik gemaakt. En dat is iets wat in deze wereld ook speelt. Maar we hebben het natuurlijk over Dolph Lundgren. En hij speelt de street preacher. Ik moet wel erbij zeggen van Johnny Mnemonic is voor mij wel een soort klassieker, een guilty pleasure uit de jaren 90, die ik heel vaak gekeken heb toen de tijd. Ik weet niet goed waarom, maar dit is een film die ik ook een tijdje geleden met toeval op DVD heb kunnen kopen voor een leuk prijsje. En ik heb hem sindsdien ook weer twee keer gewoon gekeken, gewoon uit een bepaalde fun factor heeft deze film. Het is eigenlijk iets van echt sentiment, deze film. Dolph Lundgren speelt Carl Heuning, een psychotische, cyberachtige huurmoordenaar, die ook wel de street preacher wordt genoemd. Hij gelooft hier een goddelijke missie is om de mensheid te zuiveren van technologie. En dat is natuurlijk ook de toon van de film, waar technologie heel veel een hele belangrijke rol is. En ja, hij is een soort straatpreacher, een priester, die dus tevens ook een huurmoordenaar is, die zich juist verzet tegen de digitale technologische ontwikkeling. En hij wordt door de Yakuza ingehuurd om Johnny, gespeeld door Keanu Reeves, op te sporen en te doden, zodat de data in Johnny's hoofd gestolen kan worden. Hij ziet er eigenlijk ontzettend cool uit, vind ik, in deze film. Hij is natuurlijk heel groot, hij heeft een lange jas, hij heeft een baard, hij heeft lang haar. Dit is eigenlijk een beetje een soort punker, om het zo te zeggen, die door het scherm loopt. En dat vind ik wel echt een hele typerende coole look van Lundgren. En hij ziet er inderdaad ook uit van, hij heeft een scène, heeft hij ook een gewaad, dan lijkt hij net op Jezus Christus, dat hij zo'n gewaad om zijn lijf heeft gewikkeld. En de andere keer heeft hij een soort jas aan, als een monnik. Dus eigenlijk als een bijna bijbels figuur loopt hij door de film heen als huurmoordenaar, die steeds ook weer op bepaalde scènes opduikt. En dat levert gewoon een hele goede en ook dynamische effect in de film. Want natuurlijk, je hebt eigenlijk een situatie dat je Keanu Reeves ten opzichte van Dolph Lundgren hebt staan. Dus eigenlijk, die verhouding is ook wel heel fascinerend om te zien. Dus dat maakt een heel interessante dynamiek in deze film. Dus Johnny Mnemonic, van mij
ja, 9. Te gek, onverwacht, moet ik zeggen. Maar wel echt leuk dat hij erin staat. Ik heb die film echt een eeuwigheid niet meer gezien, maar die ga ik nu wel op het lijstje zetten.
Ik heb hem ook voor de ranking nog eens bekeken, maar ik had er wat meer moeite mee op een of andere manier. Maar misschien ook weer net niet de juiste timing wanneer ik die heb gezien. Ik merk toch ook al als ik films te laat opzet, dat ik dan toch ook, ja, als het vooral een bepaald niveau heeft, dat ik dan wat moeite heb. Maar ik had hier wat meer moeite mee. In mijn gedachten was dat ook een hele leuke film. Maar bij het herbekijken had ik het wat moeilijker aan mee.
En heb je het over laat kijken, nog laat in de avond?
Laat in de avond, ja.
Ja,
oké. Dan moet ik misschien ook, soms stel ik nog wel eens een film op om 10:30 of zo.
Ja.
Op onze leeftijd is dat natuurlijk vragen om problemen. En dan geef je dan de film de schuld. Hè?
Ja, dat is allemaal de schuld van de film.
Maar ik reken het goed.
Ja,
dus,
ik ben nu. Ik zit nu ook in zo'n fase dat ik heel graag bijvoorbeeld op zondagochtend naar de bioscoop ga. Weet je, dat is heerlijk. Ja. Dan ben ik nog vol energie. Kan ik er echt van. Kan ik het echt beleven. Het is ook nog goedkoper.
Ja, zo heb ik afgelopen zondag Disclosure Day gekeken.
Ah ja.
Dat is heerlijk. En dan kom je naar buiten en je hebt de hele dag nog.
Lekker, ja. Het is echt een top.
Dat je tegen een warme muur aanloopt, omdat je natuurlijk in een gekoelde zaal naar buiten loopt, waar het 35 graden is. Hoppa.
Ja.
Ik moet wel zeggen, Johnny Mnemonic, dit is wel een film wat op een manier wel de tijd goed doorstaan heeft, maar op een manier ook wel niet. Het is echt zo'n menging ervan. En ik kan me wel voorstellen van, ja, dat je daar op aangaat, dat je denkt, ja, maar sorry, dit trek ik echt niet meer om in 2026 om dit op het scherm te zien. Dus dat kan ik me wel voorstellen dat het een element is wat de film een beetje afschrikt. Maar ik kijk er doorheen en ik negeer ook heel veel dingen dat ik denk, maar ik vind het schitterend.
Ja, mooi.
Die banaan.
Dat doet nostalgie, hè? Dat maakt het allemaal niet meer uit. Ja, gaaf. Oké, jouw nummer 9.
Dolph Lundgren. His looks aren't the only thing that can kill. First, he was their ultimate weapon.
It's him!
Now, he's their worst nightmare. They think they control him. Think again. Dolph Lundgren. Red Scorpion.
Let's kick some.
Rated R.
Dan gaan we naar de nummers 8. Dus, Michael, kom op.
Ja, mijn nummer 8. Als je me nu vraagt, wat is jouw top 3 Lundgren films die je in het eerste zou rewatchen, zou deze erbij staan? En ik wil eigenlijk beginnen met misschien ook wel mijn favoriete openingszin van alle Lundgren films. En dat ga ik doen, en dat ga ik proberen te doen in mijn beste Russische accent. De opening gaat als volgt. Niet door Lundgren zelf, maar door een narrator.
Ja.
Nikolai Petrovich Rachenko, Spetsnaz, Special Forces, our warrior elite. A very powerful and valuable tool, if he can be controlled.
Ja. Goed dit hoor. Is... Ja, heel goed. Nog een keer.
Ja, ja.
Wat voor vaak heb je geoefend?
Ja, eigenlijk is dit de eerste keer. En, ja, ik vond dit echt een genot, man. Dit is 1988. Hè. Dit was eigenlijk, dus als je kijkt in zijn filmografie, Rocky gedaan, een groot succes, maar het was al een lopende franchise. Toen Masters of the Universe, een bekende naam, waarin hij de hoofdrol speelde, die eigenlijk flopte. En dit was eigenlijk een beetje zo van, hey, nu moet je. En dit was een nieuwe, IP. Red Scorpion uit 1988. Waar die wederom wel een beetje stereotyp gecast wordt als Rus. Maar ook echt een opper-Rus. Weet je, meer Rus als in Red Scorpion kun je hem niet krijgen. En het is een film van 102 minuten. Het is een actieoorlogfilm, geregisseerd door Joseph Zito. Ik zal heel even een kleine samenvatting doen. In de nadagen van de Koude Oorlog wordt de elite Spetsnaz-soldaat Nikolai Radchenko naar een Afrikaans land gestuurd met een duidelijke opdracht. Infiltreer in een rebellenbeweging en schakel haar leider uit. Hij is een loyale en uiterst efficiënte militair die nooit vragen stelt bij zijn bevelen. Tijdens zijn missie wordt hij echter geconfronteerd met de harde realiteit van de oorlog. Hij ziet hoe burgers worden onderdrukt en hoe zijn eigen bondgenoten zonder mededogen geweld gebruiken. Langzaam begint hij te twijfelen aan alles waarin hij heeft geloofd. Na een mislukte missie wordt Radchenko verraden door zijn eigen commandanten en achtergelaten in de woestijn. Daar wordt hij opgevangen door een inheemse stam die hem een nieuwe kijk op het leven geeft. Hij ondergaat een ritueel waarin hij het litteken van een scorpioen krijgt, de bijnaam Red Scorpion verdient. Wanneer zijn nieuwe vrienden worden bedreigd, besluit Radchenko definitief van kant te wisselen. Wat volgt is een explosieve strijd waarin één man het opneemt tegen een compleet leger vol spectaculaire explosies, grote vuurgevechten en de kenmerkende fysieke actie waar Dolph Lundgren eind jaren 80 bekend om stond. Hier zie je ook heel veel gevechten van Lundgren. Heel veel fysiek gevechten, heel veel geweren, heel veel shootings. Ik vond het echt een feestje. En ik heb hem nog een tweede keer gekeken, omdat ik hem best wel in een vroeg stadium heb bekeken. Mijn intentie was eigenlijk om te beginnen bij zijn eerste films en dan eigenlijk zo zijn hele oeuvre door te gaan. Alleen op een gegeven moment werd de kwaliteit dusdanig dat ik dacht van ja, dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Ik kan niet 70 films van Lundgren kijken, dus ik denk dat ik ergens bij 28, 29 ben gekomen. Dus ik had niet het uithoudingsvermogen om het volledig te doen. Maar deze had ik dus redelijk vroeg gezien. Maar een heerlijke film. Het is opgenomen in de woestijn en de savanne van Namibië. En dat zie je ook. Het is ook heel mooi weer gefilmd. Komt een beetje overeen met Man of War ook. Ook als je een beetje hoort waar het over gaat. Een beetje dezelfde thema. Het is een beetje een knullige film wel. Lundgren is echt een badass. En ook echt in zijn prime. Hij ziet er echt ontzettend goed uit in die film. Breed, charisma. Hij wordt als een Rus neergezet. En dat doet hij heel erg goed. Ook een leuk gegeven. En ik weet niet of jullie dat gehoord hebben. Als jullie de film gezien hebben. Ik hoop het wel. Na 7 minuten hoor je ook een karakter in de film op zijn Nederlands zeggen. Hij komt dan een kamp binnenlopen. En dan zegt iemand, ik wil met je praten. Ik wil niet met je praten. Geef me je fucking geld. Dus, ik denk dat Zuid-Afrikaans of zo is. Maar hoorde ik. Dat vond ik wel grappig.
Ja, dat is grappig.
Ja, er zijn zoveel dingen over deze film die ik kan vertellen. Hij komt op een gegeven moment ook in een bar gelopen.
Wederom.
Hij komt heel vaak in een bar gelopen en deze keer. Maar weet je, hoe stereotype Rusland kun je maken? Hij heeft een fles vodka en dan loopt hij te zuipen in die fles vodka. Hij boert ook op een gegeven moment. En hij slaat iemand volgens mij echt... Volgens mij heeft hij een kopstoot of zo binnen een gevecht. En daarna begint hij ook het volkslied van de Sovjet-Unie begint hij te zingen. Ja, echt zo random. Hij begint ook in die bar ruzie te maken met iedereen. Hij schiet alles overhoop. Het is echt een badass. En op een gegeven moment komt zo'n, ik weet niet, een generaal of zo is dat. Of het nu een Cubaanse of een Russische generaal is. Die komt naar hem toe en die zegt dan tegen hem, are you out of your mind? En dan zegt hij, no, only out of bullets. Ja. Want hij heeft zoveel geschoten. En dan, ja, dan boert hij inderdaad bij drinken van vodka. Er is ook een karakter in de film die super mega irritant is. En ik denk als ik zeg dat jullie meteen weten over wie ik het heb. Dewey Ferguson, gespeeld door Emmert Walsh. Walsh,
ja.
Ja, dit is een reporter en een Rusland-hater. Ja. Maar echt gewoon, je kan niet meer Rusland-hater zijn als hij is. Dus ja. En het is ook echt een ja, noem je dat? Het is echt een onderdeur, zeg maar. Maar de grote bek die hij heeft tegen het karakter van Lundgren is ook echt dat je denkt van, oh, ik zou het niet doen, maar ja, hij doet het wel. Even kijken. Ja, wat me ook opviel, heel veel van die ouderwetse rock'n'roll muziek die er gedraaid werd in die film. Ja, door Russen, door de rebellen, telkens.
En volgens mij hadden ze de rechten voor één nummer. Volgens mij wat de hele tijd terugkomt.
Ja, dat zou best kunnen, ja. Want ik hoor de hele tijd rock'n'roll nummer.
Ja,
en op een gegeven moment, ja, er gebeurt echt van alles. Heel veel ontploffingen, heel veel explosies. Op een gegeven moment komt hij weer in de handen van... hij ontsnapt uit de gevangenis, dus komt weer in de handen van de Russen, waar die ook weer weten ontsnappen. Hij vlucht de woestijn en dan wordt hij opgenomen door een Bushman-stam. Dus die nemen hem op. Daar ondergaat hij dus die spirituele transformatie en krijgt hij de naam Red Scorpion. Waarna hij zich eigenlijk tegen zijn voormalige Sovjet en ook de Cubaanse bondgenoten keert. Er is ook één scène waar hij een zwijn probeert te vangen. En dat vond ik ook zo schattig, want hij is de hele tijd badass. En hij probeert een zwijn met een pijl te raken. Dat lukt hem niet. Dan wordt hij, zeg maar, door die Bushman-stam-persoon wordt hij volledig uitgelachen op een leuke manier. Maar op een gegeven moment krijgt hij dat zwijn wel. En dan draait hij zich om en dan heeft hij... Zie je de eerste keer echt een oprechte, vriendelijke lach bij Lundgren. Ja, dat vond ik heel erg leuk, viel me op. Ik laat nog wat voor jullie over, maar andere zaken. In de laatste 15 minuten, dat is dan eigenlijk zeg maar de eindscène die ik niet helemaal zal vertellen, maar dan zegt hij ook, let's kick some ass. En dan gaat hij met de rebellen de aanval op de Sovjet inzetten. En uiteraard met Lundgren voorop in de pack. Hè. Ik geloof net 2 dagen bij die stam. En meteen de grote leider. Hij zegt ook heel vaak het woord amigo. Weet je wel, als hij dan een vijand tegenkomt, zegt hij hey, amigo. En dan viel me ook op. ik vond dit echt... Kijk, over de kwaliteit valt te twisten. Alhoewel, als je ziet de... Ja, zeg maar de special effects en de explosies en dergelijke. Is het volgens mij best wel een prijzige film. Ik denk dat dat ook kwam omdat het nog in die fase was. Dat ze dachten, oké, Lundgren kan misschien wel een film dragen. Het kan misschien een soort van Rambo worden. Dat is niet gelukt. Maar ik vond het toch wel een film van formaat. En gewoon heel vermakelijk, heel snel.
Ja.
En de rest laat ik misschien aan iemand anders over... Als jullie zo slim zijn geweest om hem in jullie top 10 te plaatsen.
Nou, dat zullen we nog wel eens zien. Of dat zo, of dat zo is. Nee, mooi. Jouw nummer 8, Red Scorpion. Ja, ik ga je nog niet aanvullen. Oké, de nummer 8 voor mij.
Preview audiences have already discovered a new hero.
He-Man! It's nothing but action.
Skeletor is a madman.
He's bad. Great movie.
Dolph Lundgren is He-Man. Frank Langella is Skeletor.
It was so much like Star Wars, and I love Star Wars.
Masters of the Universe, rated PG. Starts tomorrow at theaters everywhere.
Dan komen we op bekend terrein. Daar hebben we het al over gehad vorige week. En dan heb ik het over Masters of the Universe. Ik had hem eigenlijk hoger verwacht in de ranking. Ik wilde hem niet buitensluiten, want het is echt wel een echte Dolph Lundgren film. Ik wil hem niet bewust buiten mijn top 10 laten, want hij hoort er gewoon in, want het is gewoon een van mijn favorieten. Dat staat buiten kijf, dus die moest erin. Nummer 8. Het verraste mij dat de films die nog komen, dat ik die beter vind. Maar deze film, die staat er vooral in omdat ik fan ben van de film zelf. En Lundgren, ja, hij is gewoon perfect in wat hij doet in deze film. Wat ik zo mooi vind, is dat hij mooi in het ensemble gaat. Hè? Dus het is niet zozeer... Ja, hij is He-Man, maar het draait echt om het geheel, om alles. Ja. En hij blendt in. En dat vind ik mooi. En het is niet de superster die we volgen, waardoor andere karakters juist de show kunnen stelen op bepaalde momenten. Laten we even Frank Langella, we vorige week over gehad, die even buiten beschouwing, want dat is degene die de hele film eigenlijk draagt. Daar zit je echt op te wachten als je de film kijkt. Ja. Ah, gelukkig, daar is Skeletor weer. Ik ga er niet al te veel over zeggen, niet al te lang over door. Hier hebben we het al uitgebreid over gehad. Maar ik wil hem toch even benoemen. Dus ik hou het hierbij, mijn nummer 8, Masters of the Universe. En Paul.
For over 400 years they have terrorized the streets of Japan. Now they want to control the city of Los Angeles. An organized crime family determined to leave its mark in blood. Dolph Lundgren and Brandon Lee. They're two LA cops who are hungry for a little takeout. Showdown in Little Tokyo, rated R.
Starts Friday, September 20th at a theater near you.
Tada! Mijn nummer 8 is Showdown in Little Tokyo. Once a warrior, once a waste guy, there are two LA cops going after the gang of drug lords, feet first. In het staddeel van Los Angeles, genaamd Little Tokyo, zwaait de keiharde jacuzzi-baas Yoshida. Kijk, we komen er wel. Yoshida, de scepter. Hij is meedogenloos voor de mensen die hij niet naar hem willen luisteren. Zijn Willis Wett, de undercover politieagenten Chris Kenner en Johnny Murata willen een einde maken aan zijn schrikbewind. Beiden zijn gespecialiseerd in de Oosterse vechtkunst, de Japanse taal en de gewoontes. Toch blijven de levensgevaarlijke klus die zij moeten klaren. En deze film is geregisseerd door, even kijken, Mark L. Lester, die eigenlijk met 75 minuten ontzettend een leuke actiefilm heeft gepresenteerd met een aantal hele toffe scènes, om even zo te zeggen. Een van de belangrijkste redenen waarom ik deze film in mijn ranking komt, van dit is wederom zo'n film die ik vroeger als tiener, als kind, ooit op de Zat-Eind, op de RTL Plus, de Deutsche Fernsehen heb mogen aanschouwen. En die is volgens mij tientallen keren voorbij gekomen. En ik heb die volgens mij ook tientallen keren gezien, want dit was nu zo'n film. Ik heb hem nu op DVD en toen ik hem opzette, binnen 5 minuten, ik weet precies wat deze film is. Hij brengt me terug naar die tijd. Hij brengt me gewoon naar die sentimentele fase van de jeugdjaren, om het even zo te zeggen. Wat gewoon... Het is een bodycop movie. Het is een film wat ook over de Japanse Yakuza gaat. Het is eigenlijk heel veel... Bijna een... Ik wil niet zeggen een cliché-matige film, maar wel echt een jaren 80 film uit het boekje. Want alles komt gewoon voorbij. En sorry, van 1991 is hij trouwens.
Dus 91, ja.
Ja, van de jaren 90. Hij is gewoon echt bijna perfect gewoon in zijn vorm zoals hij het doet. Hij is niet pretentieus. Hij is niet... hij is gewoon lol, om het zo te zeggen. En er zitten ook hele leuke pluspunten in deze film. Wat ik ook gewoon een heel leuk iets vind, is van Dolph Lundgren en Brandon Lee speelden de hoofdrol van... Lundgren speelt Detective Kenner en Brandon Lee Johnny Murata. En eigenlijk is... hun karaktertrekken zijn eigenlijk iets wat je bij het tegenovergestelde karakter zou verwachten. En dat vond ik een hele leuke dynamiek in deze film, waar Lundgren eigenlijk de grote stoere kop is. Is hij de meest gedisciplineerde man en de rust zelf en weet wat hij doet. En Brandon Lee, Johnny Moretta, die ziet eruit als een glad Janus met een grote bek. En dat heeft hij op zich wel. Maar het is juist het tegenovergestelde. Die is juist een beetje het ongeleide projectiel die soms gecorrigeerd moet worden en ook soms even op de pas op de plaats moet worden gebracht. En dat vind ik wel een hele leuke tegenoverstelligheid wat ze in deze film creëren. Van juist het personage wat je ziet is eigenlijk niet hetgeen wat er brengt. En dat maakt gewoon heel erg leuk. Ja, en voor de rest, ja, dit is ook weer van, ja, er worden geweer leeggeschoten op één persoon en de kogels raken nooit op. En hij springt met een vrouw in de armen van een balkon af op een auto zonder zijn enkels te breken. Ik vind het fantastisch.
Hij kan het.
Ja, ik kan het niet van een keukentrapje afstappen zonder mijn rug vast te pakken. Maar Lundgren doet het gewoon. Maar het is gewoon uit het boekje, deze film. En deze film heeft gewoon heel veel sentimentele waarde voor mij. En ik blijf het intrigerend vinden dat deze film gewoon 75 minuten duurt. 80 minuten met aftiteling. Ja, en dan gewoon deze film creëren. Ik denk van, doen ze dit maar eens vaker.
Oh ja, ja. Eens. Zo met je eens.
Hoeft niet gerekt te worden. Ja.
Niet gerekt, maar gewoon lekker. En dat ik denk, oh, die kunnen nog even... Ik vind dat een goede opmerking, maar soms zit je samen, zit je zo van, ja, het is nog eigenlijk te vroeg naar bed te gaan. Ik wil eigenlijk nog wel wat kijken. En ik mis dan eigenlijk toch dat je zo'n arsenaal van films hebt van deze speelduur, die ook kwalitatief goed wat te bieden hebben, dat je denkt, oh, weet je, ik zet nog even Showdown Little Tokyo op, even als voorbeeld. Want die duurt maar 75 minuten en die kan ik stopzetten en morgen verder kijken, zonder dat ik daar weet, oh, ik moet morgen nog 2,5 uur gaan doorkijken, omdat de film 8,5 uur duurt.
Ja, en je hebt nu altijd zin om Jungle Book van Disney uit 1967 nog een keer te zien.
Ja, precies.
Dus hier wel gewoon,
dat
ja.
Zijn van die prachtige voorbeelden, gewoon 80 minuten.
Ja.
En klaar is Kees. En je hebt gewoon echt een hele leuke kijkervaring.
Ik moet ook een beetje, toen ik deze film zag, ook de speelduur en de intensiteit en de shoot 'em up. Zo'n film.
Ja, die is dat leuk,
ook.
Man.
Ja, shoot 'em up is ook dat is heerlijk.
Vooral woordjes knagen.
Ja. En de hele film wacht je op het moment dat hij het gaat zeggen. Op een gegeven moment zegt hij het. Zegt hij, what's up, Doc?
Zegt hij, up, Doc.
Ja, prachtig. Oké, jouw nummer 8, Showdown in Little Tokyo. Ja, dan kunnen we naar de nummer 7. Michael.
En tot zover deze aflevering van Inglourious Rankers, ranking Dolph Lundgren samen met special guest Michael Paas. Volgende week gaan we natuurlijk weer verder met deze ranking. En we zijn natuurlijk heel benieuwd naar jouw Dolph Lundgren ranking. Wat zijn jouw favoriete Lundgren films? Laat het ons weten via de bekende social media kanalen. Wij horen het graag. Verder, als je het leuk vindt, laat een review voor ons achter op het kanaal waar jij deze podcast beluistert. Heb je een idee voor een ranking? Laat het ons weten. Heb je een suggestie hoe we dichter bij Arnold Schwarzenegger kunnen komen? Laat het ons weten. Maar voor nu, er is mij niks anders dan te zeggen bedankt voor het luisteren en tot de volgende ronde.